Goedenavond, broeders en zusters. Goed om u weer te zien. Elke keer als ik met de auto richting Ermelo rijd, heb ik het idee dat hij steeds harder hier naartoe wil gaan. Dus ik moet me wel een beetje aan de regels houden. Want je kunt niet de regels uit het woord van God aan mensen doorgeven als je er zelf niet betrouwbaar mee omgaat. Ik wil vanavond graag met u spreken over het thema Mijn schapen horen mijn stem. En dat ik daar vanavond over wil spreken, dat heeft een aanleiding. 14 dagen geleden had ik het voorrecht om in de, schrik niet, reformatorische baptistengemeente op Urk te spreken. Sport half vol met allemaal broeders en zusters. Alleen de stemming was onvoorstelbaar down. Want het ging als een lopend vuurtje rond dat er 5 jonge mensen uit Urk in die nacht in een vreselijke auto-ongeluk terecht waren gekomen, waarbij 2 neven zijn overleden en 3 zwaar gewond, waarvan 1 inmiddels thuis is en anderen nog herstellende zijn van tal van breuken die ze hebben. En je proeft dan gewoon, en dat merkte ik ook al in de bidstond bij de broeders, dan heb je nog maar 1 vraag als zoiets komt. Waar zijn die jongens die overleden zijn? Waar zijn die nu? Wisten die door genade dat ze een kind van God waren? En ook al kom je uit een kerkelijke familie, maar genade is geen erfgoed wat je aan elkaar door kunt geven. Daarin moet je zelf heel bewust een keuze maken. En daar is vanavond mijn woord op gebaseerd. En ik hoop zo van ganser harte dat u aan het eind van de woordverkondiging hardgrondig amen zegt dat het zo is. Maar gebruik het ook om door te geven nu het nog genadetijd is. Ik vond het zo bijzonder dat we in dat laatste lied zongen dat de Heer Jezus alles nieuw gaat maken. En die groten der aarde die hebben van de week miljarden beschikbaar gesteld om alles stuk te maken. Dat is de wereld waarin wij leven. En dat betekent dat ook onze jonge mensen een keuze moeten maken voor de Heer Jezus Christus. En ik hoop zo van ganser harte, ook als ze vanavond in ons midden zijn, dat je 1 ding zeker weet. Zijn liefde zocht mij en zijn bloed dat kocht mij. En dan ben ik door genade kind van God. En om dat heel stellig vanavond naar voren te brengen, wil ik u meenemen naar Johannes 10. In Johannes 10 staan namelijk 2 Bijbelversen die voor ons geloofsleven van jong en oud buitengewoon belangrijk zijn. Dat wil niet zeggen dat de andere Bijbelboeken of hoofdstukken niet belangrijk zijn, maar daar staat zoiets persoonlijks in voor ons, wat de Heer Jezus ons als het ware op het hart wil binden. En ik begin dan te lezen in Johannes 10, vers 7. In Johannes 10, vers 7... zegt de Heer Jezus het volgende. En let even goed op hoe hij dat zegt. Want als de Heer Jezus begint met te zeggen, voorwaar, ik zeg u, en dat staat in uw Bijbel als het goed is met een hoofdletter, dan spreekt hier iemand die van Gods wegen aangesteld is om ons woorden van eeuwig leven toe te vertrouwen. En wat zegt hij dan? Voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Dus met de woorden, ik ben de deur, bevestigt de Heer Jezus hier zijn unieke rol als de gezondene van de Vader, aan wie de Vader alles in handen heeft gegeven. Dat betekent dat hij hier niet de deur voor Israël is. Want God gaat heel zijn eigen plan met Israël. En zeker zal dat voor de toekomst, hoe dreigend het er ook uitziet, nog een hele bijzondere zijn. Maar een deur voor de schapen. En dat betekent dat als de Heer Jezus Christus hier wordt afgeschilderd als de deur voor de schapen, dat er ook echt geen andere weg is om tot de Vader te komen. In een prachtig ander ik ben woord zegt de Heer Jezus zo nadrukkelijk: ik ben de weg en de waarheid en het leven. En wat zegt hij dan erachter? En er is niemand die tot de Vader komt dan door mij. Ik sprak ooit eens met een broeder. En die zei: ik kom hier graag in deze gemeente, want ik vind God zo'n lieve God. En het viel mij op dat hij steeds sprak over God, maar nooit over de Heer Jezus. En ik zei: wat betekent de Heer Jezus nou voor jou? Ah, hij zegt: daar kan ik helemaal niks mee. Wat moet ik nou met iemand die zijn leven geeft aan de zonde, voor de zonde, voor mijn zonde? Hij zegt: daar kan ik helemaal niks mee. Ik zei tegen hem, dat was een pastoraal gesprek: dan moet ik je toch even iets ernstigs zeggen. Als God jouw vader wil zijn, kan dat maar op één manier. En dat is dat je gelooft in wat de Heer Jezus voor jou aan het kruis heeft gedaan. Anders is God voor jou geen goede God. Weet je wat hij tegen me zei? Hij zegt: nou vind ik dit gesprek niet leuk meer. Ik zei: dat kan ik me voorstellen, maar ik was ook helemaal niet van plan om een leuk gesprek met je te houden, maar wel een nuttig gesprek. Of, wat we meegemaakt hebben, Mieke en ik ontmoeten bij het graf van haar man, een oudere man. Ik durf eigenlijk wel te zeggen een oudere broeder. Hij was geestelijk eigenlijk veel rijker dan hij zelf durfde te geloven. En of u het gelooft of niet, maar weet je wat hij van de coronaperiode vond? Wat vond hij een zegen? Want dan hoefde hij niet naar het gebouwtje van de oud-gereformeerde gemeente. Maar dan kon hij op de radio zoeken naar een andere dienst. En toen zei hij letterlijk tegen ons: die predikanten die ik nu hoor, die zijn geestelijk veel rijker. Die delen veel meer uit. En dan zei ik tegen hem: geloof je dat ook voor jezelf? Ja, zei hij. Maar mijn zonde. Hij zei: ik ben in mijn kerk gewoon bang gemaakt voor wie God is. En ik heb niet zo lang meer te leven, dus ik sta angsten uit. Ik zei: je hebt toch wel zeker vaak Psalm 68 vers 10 gezongen. Dat God de Heer zo goed, zo mild, te allen tijden een zon en een schild is. En hij schenkt, dat moet je aannemen, uit goedheid zonder pijl, ons het eeuwig zalig leven. Ja, zegt hij, dat ken ik uit mijn hoofd. Zeg maar, geloof je ook wat je zingt? Ja, geloof je dat de Heer Jezus voor jou aan het kruis gestorven is? Ja, zei hij. En dan was het even stil. En dan zei hij: maar mijn zonde. En dan kon je weer helemaal opnieuw beginnen. Het is triest. Als mensen zo bang gemaakt worden voor God. En wat hier staat, broeders, zusters, is zo simpel, is zo eenvoudig. Er is geen spel tussen te krijgen. Want ik denk dat u vandaag al heel wat keren, alhoewel met dit warme weer zet je de boel misschien helemaal open, maar heel wat keren een deurklink in je handen hebt gehad om een deur open te doen of dicht te doen. Dat hoort gewoon bij ons dagelijks leven. En als je nou eventjes nadenkt over wat een deur betekent in ons leven, dan moet je als eerste zeggen: een deur is een middel om ergens binnen te komen. Daarom heeft God aan Noach de opdracht gegeven om in de ark een deur te maken. Daarom heeft God aan Mozes de opdracht gegeven om een tabernakel te maken met een ingang, een deur van doek. En wat zegt de Heer Jezus hier? Ik ben de deur. Dus dat betekent dat als je richting de hemel wilt gaan, je alleen via die deur binnenkomt en kunt komen. Weet je wat ook is, zo is? Een deur die brengt scheiding. Een deur scheidt de ene groep van de andere. Er is verschil tussen de mensen die buiten de deur staan of mensen die binnen in de ruimte zitten. Dus je kunt niet gelijktijdig en binnen en buiten zijn. Je moet dus een keuze maken. Nou, dat weten we allemaal, hè? Kent allemaal dat dialectische gezegde toch wel hier van de Veluwe? Die binnen binnen, die binnen binnen en die buiten binnen, die binnen buiten. Ik had vanmorgen een jeugddienst in Alphen aan de Rijn en had ik een nagesprek met jonge mensen. En toen zei eentje tegen me, wat betekent dat nou toch, die binnen 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 en die buiten binnen binnen buiten? Ik zeg, nou, je zegt het toch zelf wat dat betekent? Ja, hij zegt, maar dat is, hij wil nog net niet zeggen, dat is spraakgebrek. Hij zegt, maar dat is dialect, dat begrijp ik niet. Nou, degenen die binnen zijn, die zijn binnen. En die buiten zijn, die buiten staan, die staan buiten. Het is dus of het een, of het ander. Een deur biedt ook bescherming. En stel je voor, je komt op een koude winterdag, door weer en wind naar huis. En zo gauw je de deur achter je hebt dichtgetrokken en je bent binnen, dan ervaar je de warmte, dan ervaar je het licht, dan ervaar je geborgenheid, dan ervaar je beschutting en veiligheid. En als vierde, een deur sluit je buiten als die dicht zit. En weet u, vele jaren heeft Noach, in die goddeloze tijd waarin hij leefde, de ark van het behoud gebouwd. Maar het was God zelf die de deur dicht gedaan heeft. En dat geldt ook straks. Als de genadetijd, de bedeling van genade is afgelopen, dan sluit God als het ware de deur, want dan neemt hij zijn kinderen op. En wie niet wilde geloven, die blijven achter. Ik vind dat altijd zo'n aangrijpend verhaal. Het verhaal over de wijze en de dwaze maagden. Dat als de Heer Jezus dan de deur sluit, dan kloppen ze aan, laat ons toch alsjeblieft binnen. En wat zegt de Heer Jezus dan? Want hij zegt altijd wel heel nauwkeurig de waarheid. Hij zegt, ik weet eigenlijk niet wie jullie zijn. Ik ken jullie niet. Dus, broeders, zusters, zo belangrijk dat je voor jezelf weet dat je die deur bent binnengegaan. Er is een gemeente waartegen Johannes moet gaan schrijven namens de Heer Jezus. De Laodicea-gemeente. Die komen elke week regelmatig bij elkaar. Die staan nog bol van de activiteiten. Maar als de Heer Jezus naar hun geloofsleven kijkt, dan zegt hij, jullie zijn niet warm en jullie zijn niet koud. Maar jullie zijn lauw, ik spuug je uit mijn mond. En dan roept hij die gemeente ook om zich te bekeren. En wat zegt hij dan? Wat moet Johannes dan schrijven in Openbaring 3 vers 20? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En er is een schilder, die heeft daar een prachtig mooi schilderij van gemaakt. En toen het praktisch af was, toen kwam zijn vriend zijn atelier binnen en die zei, wat heb jij nou geschilderd? Ik zie wel dat het de Heer Jezus is, maar welk Bijbelvers is het? Toen zei hij, nou Johannes, dat is de openbaring, moet ik zeggen, openbaring 3 vers 20. Oh, zei hij. En hij bekeek het heel aandachtig. En toen zei zijn vriend, wat vind jij er nou van? Hij zei, ik vind het een prachtig schilderij, maar ik mis wel wat. Nou, hij kon van de Veluwe afkomen. Zoiets moois en dan mis je wat. Waarop die vriend, die schilder, zei, en wat mis je dan? Hij zei, ik mis de deurklink. Je bent de deurklink vergeten. Nee, zei die vriend, je moet die tekst goed lezen. Er staat dat de Heer Jezus aan Johannes zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En een ieder die mij opendoet, daar zal ik gemeenschap mee hebben. Daar zal ik avondmaal mee gaan vieren. Dus waar zit die sleutel, waar zit die kring? Die zit aan de binnenkant van je hart. Je moet zelf bewegen om dat open te doen. Had de Heer Jezus dat kunnen doen? Ja. Maar hij wil niet dat wij hem slaafs gaan volgen. Hij heeft ons een eigen wil gegeven en daarmee moeten wij ons hart, moeten wij ons leven open zijn voor hem. En dat heeft zulke geweldige gevolgen. En eigenlijk is mijn gebed geweest, Heer, die twee jongens die daar zomaar in de kracht van hun leven, zo rondom de 18, twee neven, zo plotseling van het ene op het moment op het andere hebben ervaren dat hun leven hier op aarde eindigde. Zijn die nou bij u? Er zijn in de afgelopen twee weken wat een bidstonden geweest op Urk. En je kunt vinden van zo'n eiland wat je vindt, maar het valt mij altijd weer op als we daar zijn. Het ziet daar letterlijk en figuurlijk zwart van het volk die naar de kerk gaan. En dat is prachtig. Met een bijbeltje, niet met in eerste plaats het nieuw liedboek, maar een bijbeltje om dat te lezen en te bespreken. Nou, ik hoop dat je weet dat de Heer Jezus voor jou de deur, de toegang is tot Gods genade. En dat heeft geweldige zegeningen tot gevolg. Want wat staat er dan in vers 9? Dan zegt de Heer Jezus nog een keer, ik ben de deur. En dan komt het, als iemand, en ik hoop van ganse harte dat u dat vanavond allemaal voor uzelf weet. Als iemand door mij naar binnen gaat, en moet eens kijken wat er dan staat. Dan zal hij behouden worden. Weet u wat ik die broeder uit de oud-gereformeerde gemeente gegeven heb? Een boekje van Billy Graham, hoe het in de hemel was. Hij zegt, daar heb ik nog nooit van gehoord. Wat is dat mooi? Ik lees dat boekje, zegt hij, bij stukjes en beetjes. Want ik lees het niet aan ene door uit, want dan vind ik dan jammer, ik bouw dat op. Maar weet je wat hij wel deed? Want niemand mocht weten dat hij uit dat boekje van mij las. Hij legde het onder zijn Bijbel neer. Hij had een grote Bijbel en dat kan veel bedekken. Dan vind ik dat ook wel belangrijk, dat elk mooi christelijk boek wat er is onder de Bijbel komt en niet erbovenop komt te liggen. Want dan vullen wij gauw nog eens dingen in die niet volgens het woord zijn. Het sprak hem zo aan, het troostte hem. En ik denk dat hij veel rijker gestorven is dan hij eigenlijk durfde te bevroeden. Want wat staat erbij? Niet alleen dat je behouden wordt, maar dat je zult ingaan en uitgaan en weide vinden. Dus bij Jezus binnengaan, broeders en zusters, dat geeft geweldige zegeningen. Je wordt behouden. Dat is niet door eigen kracht. Want dat alles heb je, en dat hebben we vanavond bezongen, dat alles hebben we te danken aan het feit dat de Heer Jezus voor uw en mijn zonde aan het hout op Golgotha is gestorven. En het is zo mooi als je denkt aan het Oude Testament. Waarom had de doodsengel niks te vertellen in het land Gozen bij de Israëlieten? Nou, als ze op de deurposten het bloed van het lam hadden gesmeerd, dan gingen ze vrij uit. En dat geldt ook voor u en voor mij. En die tweede zegen is dus ingaan en uitgaan. En dan moet ik altijd denken aan Psalm 121. Ging zo'n prachtige psalm. Er staat al mooi boven, wie God bewaart, is wel bewaard. Of wie door God bewaard wordt, is wel bewaard. En er staat 6 keer een vorm in van het werkwoord bewaren. 3 keer staat er dat de Heere uw en mijn bewaarder is in het strijdperk van dit leven. En dan staat er in vers 8, het laatste vers, de Heere zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Mooi hè? Weet je, dan kun je bij het graf van je geliefde staan. Maar dan weet je, er is een weerzien straks. Want ook ik mag door genade die hemelse heerlijkheid waarin je vooruitgereisd bent, naar binnen gaan. En weet je waarom het zo belangrijk is? Om juist in onze tijd te weten dat je bij de kudde van de Heer Jezus hoort. Dan zul je weide vinden. De wereld biedt ons op alle mogelijke manieren aan voedsel voor onze ziel, waarbij we steeds verder van huis afdrijven. En schapen in de wei van de Heer Jezus, die hebben geen voedsel. Toen Mick en ik vanavond even, we waren erg vroeg voor ons doen, rustig een kopje koffie zaten te drinken. Toen kwamen daar opeens twee lieve kinderen boven. Een jongen, Jesse. En een meisje, was het Eva? Ja, je bent een mooie Eva. En wat hadden ze in hun hand? Een notitieblokje en een bijbeltje. Wat mis ik dat soms bij ouderen. Dat je dat woord van God niet eens meeneemt. Ik lees om die reden wel eens heel bewust een tekst verkeerd. En dan zeg ik, staat er wat? En dan zit de halve gemeente zit mee te knikken. Maar dat staat er dan helemaal niet. En dan zeg ik ook wat er niet staat. En dus, je kunt je kinderen toch niet leren, lees je Bijbel, bid elke dag en hem zelf thuis laten. Ja, gelukkig heb je hem tegenwoordig op je telefoon. Maar dat mag ik niet van mikken, dus ik neem mijn Bijbel mee. Hè? Ja, hè? Vrouw heeft ook wat te zeggen. Vindt u dat geen heerlijke zegeningen? Behouden. Je ingang en je uitgang wordt bewaard. En je zult weide vinden. Gaan we even verder lezen in dat hoofdstuk. Vers 14. Daar zegt de Heer Jezus nog iets heel moois over zichzelf. Oh, u kent die woorden wel hoor. In vers 14 daar staat, ik ben de goede herder. En dan moet je eens lezen wat daar nou achter staat. Je loopt toch niet voor schrik weg nou, hè, Jesse? En ik staat er met een hoofdletter, de Heer Jezus dus, die zegt, ik ken de mijne en word door de mijnen gekend. Zoals de Vader, vers 15, mij kent en ik de Vader ken, ik geef mijn leven voor de schapen. Dus de mijnen, dat is de kudde die bij de Heer Jezus hoort. Dat zijn u en ik die daardoor genade mogen toebehoren. En omdat ze hem toebehoren, herkennen ze ook zijn stem. Wat wil God ons toch onvoorstelbaar rijk zegenen, broeders en zusters. En dat wordt ons deel als je amen gaat zeggen naar een prachtige tekst uit 1 Petrus 2, vers 25. 1 Petrus 2, vers 25. Daar schrijft Petrus tegen christenen, tegen schapen van de Heer Jezus en ook tegen u en mij. In 1 Petrus 2 vers 25, want u was als dwalende schapen. En was, heb u vroeger geleerd op die goede scholen hier in de omgeving. Dat is verleden tijd. En verleden tijd geldt niet meer, daar kun je nooit meer wat aan veranderen, niet meer ongedaan maken. U was vroeger als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw ziel. Dus waarom wil de Heer Jezus zo graag voor u en mij zorgen? Hij wil u en mij behedderen. Als een herder het goede voor ons zoeken, ook in het voedsel, maar ook in de bescherming tegen zoveel gevaren. En hij wil, en dat vind ik een prachtige uitdrukking, de opziener worden van uw en mijn ziel. En wat bestaat die ziel uit? Die bestaat uit drie dingen. Uit je wil, uit je gevoel en uit je verstand. En door de Heilige Geest moeten we dat steeds meer onder de controle brengen van de Heer Jezus Christus. En toen u hem door genade hebt aangenomen, werd hij niet alleen uw en mijn goede herder, maar hij werd ook de herder en opziener van uw ziel. Dus twee haakjes. Als je daarover na gaat denken. Alleen al over het beeld van het herderschap van de Heer Jezus. Kom je zulke mooie teksten tegen in de Bijbel. Ik lees u nog één. Hebreeën 13. Als u nou even opzoekt Hebreeën 13 vers 20. Dan ga ik u nog even iets tussendoor vertellen. Er was een voorganger die zei, ik heb het voornemen om volgende week in de gemeente te spreken over Hebreeën 14. Dus ik zou het fijn vinden als u dat thuis allemaal goed ging voorbereiden. Zodat ik daar komende zondag wat dieper op inga. En toen begon hij, toen zei hij, wie van u heeft Hebreeën 14 gelezen? En toen staken een groot aantal mensen de vinger op. Toen zei ik, mag ik jullie Bijbel straks even controleren? Want in mijn Bijbel heeft dat nog nooit gestaan. Dus misschien is dat een middel om mensen aan te sporen. Hebreeën 13 vers 20. Maar eens kijken wat er nou staat. De God nu van de vrede. Oh, dat vind ik zo'n prachtige uitdrukking. Dat geeft al aan dat sinds de Heer Jezus door genade in je hart en je leven is gekomen, dat je nu vrede met God hebt. Door onze Heer Jezus Christus. En in het einde van 1 Thessalonicenzen 5, als ik het goed heb, vers 23 staat, de God nu des vredes, heilige u geheel uw geest, uw ziel en uw lichaam. Ziet u hoe mooi dat samenvat? En dan staat hier, de God nu van de vrede. En dan komt er weer zo'n prachtige uitdrukking. Die de grote herder van de schapen. Wie is dat? Onze Heer Jezus Christus. Uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwige bond. Waarom vieren wij zondag? Dat is de opstandingsdag. Je komt als gemeente van Christus om door de kracht van de opstanding gevoed, getroost en bemoedigd te worden door het rijke woord van God. En als hij dus de opziener mag zijn van u en mijn ziel, de goede en de grote herder, wat werkt dat uit? Nou, dat staat in vers 21. Daar staat, mogen u, en vul maar gerust je eigen naam in, toerusten tot wat? Tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in u werken, niet wat u zelf zo belangrijk vindt, maar wat in zijn ogen wel behagelijk is door Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ja, dat staat er ook, hè? Het zij zo. Nou, laat maar eerlijk zijn, broeders en zusters. En onze broeder Maarten heeft daar al aan gerefereerd. Geloven in onze tijd is verre van gemakkelijk. En dat weet de Heer Jezus ook. En daarom, en dan gaan we weer even terug naar Johannes 10. Nou zegt hij in vers 27 en 28 iets geweldigs. Om u en mij in het strijdperk van dit leven, zoals Psalm 84 dat berijmt zo mooi zingt, op een enorme manier te bemoedigen. Want hoor maar eens wat de Heer Jezus als de goede herder, door wie wij zijn binnengegaan, door de deur, nu nog tegen ons zegt. In vers 27 staat, mijn schapen horen mijn stem. Dat is wel een vereiste. Ik ben veel op huisbezoek geweest hier in Ermelo. En dan mocht een jonge broertje of zusje, die mocht wel eens een beetje opblijven, want de meester kwam. Dat is toch altijd een bezienswaardigheid, hè? Maar het had ook in de gaten, als de meester komt, heeft hij altijd iets lekkers in huis, mama, lekker in huis gehaald voor de meester. Ik zei ook tegen de kinderen, de meester is gek op mokkentaart. En als ik nou veel mokkentaart krijg bij jullie thuis, nou, dan kan ik toch ook geen slechte dingen van jullie tellen. Nou, je kunt wel zien, ik heb veel mokkentaart gegeten in mijn leven. Maar er waren ook wel ouders bij die zeiden, meester, je moet het vanavond met een biscuitje doen of met een speculaasje. En dan zei ik, bij hoor, want ik moet straks nog twee bezoeken brengen. Dus soms kwam je ook met zo'n puntbuik thuis. Maar dan had zo'n kleintje helemaal geen zin meer om naar bed te gaan. En dan probeerden ze dan, van ja, de meester zit erbij. Dan moet je toch een beetje laten zien dat je kunt opvoeden. Zo'n kind zonder al te veel stemverheffing boven te krijgen. Nou, dan lukt dat dus van geen kant, hè. En dan ging die stem die ging steeds hoger. En op een gegeven moment werd er tegen dat kind gezegd, hoor je nou? En dan dacht ik, ja, kind hoort het wel. Zelfs de buren horen het nou onder andere. Maar kind doet niet wat je zegt en daar ligt het probleem. En het is zo belangrijk dat wij als Gods kinderen horen naar de stem van onze meester. Daarvoor moet je dagelijks zijn woord lezen. En dan verwacht God niet dat je hele hoofdstukken leest of een heel stuk leest. Maar ga gewoon over één of twee teksten mediteren en vraag je af, Heer, wat wilt u vanmorgen door die teksten nou tegen mij zeggen, opdat mijn geestelijk leven wordt gevoed. En wat staat er dan nog meer achter? En ik ken ze. Ik vind dat zo mooi, wat er in de psalmen staat. Staat het niet in psalm 139? Hij weet wat maaksel wij zijn. Dat moet ook wel, want wie heeft ons geschapen? God de Vader. Die weet precies hoe wij in elkaar zitten. Eigenlijk kunnen wij God de Vader ook nooit tegenvallen. Want hij weet wat maaksel wij zijn. Hij weet alleen dat wij meer en meer op de Heer Jezus gaan lijken als we naar zijn stem luisteren en naar zijn stem horen. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze. En wat moet daar het gevolg van zijn? En zij volgen mij. Wie moet er volgen? Zijn schapen. Wat moet je dan zijn? Moet je dan hervormd zijn? Moet je dan gereformeerd zijn? Moet je dan protestant of baptist zijn? Of reformatorisch baptist of katholiek? Nee. Gewoon schaap. Gewoon gelovigen. Je afhankelijk weten van de herder. Straks doen al onze etiketjes die wij opgespeld hebben van gemeente zus en gemeente zo er niet meer toe. Dus in het eerste wat gezegd wordt, als wij in deze eindtijd overeind willen blijven, broeders en zusters, dan moeten wij horen naar de stem van de herder. En laat ik heel eerlijk zijn tegen u. Er zijn gedeeltes geweest, tijden geweest in mijn leven, dat ik alleen maar bij de Heer te raad ging als ik er zelf niet meer uitkwam. En wat leerde ik de kinderen op school? Lees je Bijbel, bid elke dag. En als wij dat in onze gezinnen aan de kinderen of aan de kleinkinderen, misschien al achterkleinkinderen leren, en we doen dat niet zelf, dan zeggen ze, nou, je doet het toch zelf ook niet. Dus goed voorbeeld is goed volgen. En ik las in Jeremia 7, vers 23, voor degene die teksten noteren, prachtig schriftwoord. Jeremia 7, vers 23. Dat God een basisvoorwaarde neergelegd heeft bij zijn volk, zijn oogappel Israël. Want ik lees in Jeremia 7, vers 23, dat God tegen zijn volk ook zei, luister naar mijn stem. Dan zal ik u tot een God zijn. En u zult mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die ik u gebieden zal en het zal u goed gaan. Wat denkt u? Dat geldt toch ook voor ons? Maar wat lezen we in een ander Bijbelboek? Dat een profeet moet zeggen, Gods volk gaat te gronden door een gebrek aan kennis. En als ik lees dat het Nederlands Bijbelgenootschap in een enquête heeft uitgezocht hoe trouw gelovigen hun Bijbel lezen, dan zijn dat schrikbarende cijfers, want dat is minder dan 50%. Dan voed je je dus met wat de wereld je te bieden heeft. En die heeft op dit moment zoveel te bieden door alle middelen die op ons en onze kinderen afkomen. Het tweede is niet dat wij hem kennen, maar dat hij ons kent. En door met hem in gesprek te gaan en het woord te leven, ga je hem steeds beter kennen. Zo'n prachtig lied wat zegt, als ik hem maar kennen, hem de mijne weet, als mijn hart zich hem gewennen, nimmer meer zijn trouw vergeet. En als derde dien je hem te volgen. Het moet dus zichtbaar zijn in je leven dat je hem gehoorzaam bent. Dat je een discipel bent. Of zoals Maarten dat aan de hand van die prachtige eerste psalm die we zongen voorleggen. Wij hebben de opdracht. U zit hier vanavond niet vrijblijvend, broeders en zusters. Het is God die u op deze avonden heeft terecht doen komen. En hij wil dat dat wat u ontvangt, dat hij dat doorgeeft. Het is net als je een beetje zit te suffen zo in de kerk en wordt gecollecteerd. Dan stoot iemand je met die zak zo aan en dan zegt hij, doorgeven alsjeblieft. Nou, daarvoor zit u vanavond hier. Dat die heil en troostrijke boodschap die u vanavond mag horen, dat die doorgegeven moet worden. Dan zegt u, maar geloven in deze tijd vind ik niet zo gemakkelijk. Is het ook niet. Maar het mooie daarvan is dat het juist daarom ons uit moet drijven naar de Heer Jezus. Met de biddende vraag, Heer, wat wilt u nou dat ik in deze situatie ga doen? Want de tegenstander van God, Satan, weet dat zijn tijd nog kort is. En daarom gaat hij rond als een brullende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. En de vraag is, zullen we dan behouden blijven? Als hij die giftige pijltjes op ons denken en op ons voelen afvuurt. Jij? Ik denk toch zeker niet. Kijk, en daar had die oudere broeder last van. Want zelfs zijn eigen voorganger, die zelf ook niet geloofde dat hij behouden was. Hij had hem wijs gemaakt. Ja, je moet geluk hebben als je straks in de hemel komt. Want als God jou uitkiest, dan kom je er. Maar anders, dan kom je er neer. Wat een verderfelijke leer. Raad van der Zanden zei altijd, leer is maar één leer. Dat is die van de Heer. En al het andere leer, hij zei, haal maar eens een stukje leer van je schoen af en ga er maar eens op sabbelen. Komt niks uit. Dus we moeten steeds dat woord van God toetsen. En wat staat er dan? En daar gaan we mee afsluiten bijna. In vers 28. Krijgt u voor de tijd waarin wij leven nog een geweldige bemoediging. Opnieuw zegt de Heer Jezus dit. Ik geef hen, dus ons als schapen, eeuwig leven. En wat staat er dan achter? Maar dan moet je onderstrepen of dan moet je een uitroepteken neerzetten in je Bijbel. En wij, ik lees het even naar ons toe. En wij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. Die eeuwigheid is nu reeds begonnen. Het zal straks in al zijn volheid gestalte krijgen. En wat staat er dan achter? En niemand. Wie? Niemand zal ze uit mijn hand rukken. En wat zegt Romeinen 8 dan zo prachtig? Dat niets en niemand ons ooit nog kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. En dan moet u, nou, ik zou haast zeggen, dan moet u voor de aardigheid, nee, dan moet u van de week eens voor uzelf lezen. Want daar staat. Want dan noemt Paulus een heel aantal dingen die zullen proberen om je bij de liefde van Christus weg te trekken. Maar dan zegt Paulus, zelfs de dood niet, zelfs het leven niet, wat wij leven, zal ons ooit nog weg kunnen trekken van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Maar ja, zegt u misschien, want ik ken van velen van u de persoonlijke omstandigheden niet. Ik worstel wel met datgene wat ik op dit moment moet doormaken. Een ziekte, een zorg, een beproeving. Dan staat er in datzelfde hoofdstuk, vers 28, als ik het goed uit mijn hoofd citeer, dat God, maar dat is niet een tekst waar je iemand gelijk blij moet maken, mee moet maken. Dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Dat ga je pas later zien. Ook als God een van je geliefden thuis haalt. Ook als er ernstige ziekte. God belooft ons bij monden van Paulus. Hij doet alle dingen meewerken ten goede. En daarom gaan we naar de laatste tekst over de herder. En die vindt u in 1 Petrus 5 vers 4. Zoek die nog even met mij op. Want ik zat van de week bij een vriend in gesprek om zijn begrafenis te regelen. En ik vond het zo mooi dat zijn vrouw zei, en ze was best verdrietig. Maar zei ze, mijn man leeft de goede kant op. Hij gaat het zo goed krijgen, broeder Havenkamp. En dat kon ik alleen maar bevestigen. Want wat zegt nou 1 Petrus 5 vers 4? We hebben het gehad over de Heer Jezus als de deur, als de goede herder, als de grote herder. En wat staat hier? Als de opperherder verschijnt. Ik wil wel heel eerlijk zeggen hoor, als je kijkt naar deze mooie spreuk, want zie, ik kom spoedig, Maranatha, dan hadden we ruim 40 jaar geleden nooit kunnen bevroeden dat het nog zo lang zou duren. Maar de Heer Jezus zegt, dan moet je handeling blijven doen totdat ik kom. Maar we hebben in die afgelopen jaren wel gemerkt dat je de naderende voetstappen in het hele wereldgebeuren wel terdege luistert. Dus als de opperherder verschijnt, eens kijken hoe mooi dat is, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Je ziet dat soms bij een sportwedstrijd, hè? Dan krijgen ze zo'n grote krans omgehangen en dan staan ze daar te stralen op dat podium. Er worden allemaal foto's gemaakt. Dat is een toekomst die u en mij staat te wachten. Het is nog niet zover. En misschien zullen we niet allemaal de opname van de gemeente meemaken. Maar één ding is zeker. Ons wacht de krans van de heerlijkheid. En dat alles door het werk van die goede herder aan het kruis op Golgotha. Kijk, als die heerlijkheid je nou te wachten staat, broeders en zusters, dan moeten u en ik dat toch zichtbaar maken op de plaats waar hij ons dagelijks stelt. Dan moeten we toch een getuigenis afleggen van de hoop die in ons is. En daarom ja, zou het zo fijn zijn als we van tijd tot tijd ook hier in deze samenkomst Psalm 79 vers 7 zouden zingen. Die psalm wordt bijna, psalm 79, bijna nooit in de traditionele kerken gezongen. Want het is niet zo'n inhoudelijk verheugende psalm. Maar weet u wat er in vers 7 staat? En ik weet zeker, want u had vroeger natuurlijk ook allemaal een 10 voor psalmversje op uw rapport. Ik weet zeker dat u hem allemaal kent. Zo, zullen we samen op zeggen? Zullen wij de schapen uw weiden in eeuwigheid, uw lof, uw eer verbreiden en zingen van geslachten tot geslachten. Wat? Uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Broeders, zusters, vertrouw uzelf toe aan de opperherder van uw ziel. En u zult de zegeningen ervaren in de strijdperk van dit leven. Dat God de Heer zo goed en zo mild te allen tijden een zon en een schild is in het strijdperk van ons leven. Zullen we daar ook samen voor gaan danken? Liefde hemelse Vader, liefdevolle hemelse Vader. Dank u wel voor uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u wel dat al van voor de grondlegging van deze wereld u samen een gesprek hebt gehad en eigenlijk wel wist dat wij mensen voor onze eigen wil en voor onze eigen weg zouden kiezen. En dat daar, Heer Jezus, bij u al het verlangen is geboren om als redder, om als zaligmaker, als ware gelukbrenger naar deze aarde toe te komen. En dank u wel dat we die liefde in ons hart en in ons leven hebben mogen leren kennen. Dat u iemand op onze weg hebt gebracht, die ons heel simpel de vraag heeft gesteld: heb jij je hart? Heb jij je leven? Heb jij de deur van je leven al opengezet voor de Heer Jezus en gezegd: ja, kom binnen, Heer. Want ik heb u zo nodig. En dank u in de allereerste plaats dat uw liefde mij heeft gezocht. En dat uw bloed mij heeft gekocht. En dat ik door genade een kind van God mag zijn. Dank u, Vader, dat we vanavond wijde mochten vinden in dat geweldige hoofdstuk Johannes 10. En wilt u geven dat we in de komende week die zegeningen die we mochten ontvangen, dat we die niet alleen voor onszelf houden, maar doorgeven. En hoeven we daar ook geen punt van te maken. Want als we gewoon tegen u zeggen: Heer, daar ben ik beschikbaar voor, dan gaat u ons leven leiden. En dan geeft u onszelf, als we met iemand over de Heer Jezus in gesprek komen, ook precies in de mond, want dat had u ook aan de discipelen beloofd, wat we dan tegen hen moeten zeggen. En wilt u het ons maar vergeven, dat we in dat opzicht vaak veel en veel te klein van u denken. Maar dat we getuigenis afleggen van de levende hoop die ons leven, ondanks omstandigheden, waarvan we wel weten dat ze bij het leven van elke dag horen, niet gemakkelijk vinden. Maar dank u wel. Dat spoedig de bazuin gaat klinken. En dat we dan voor eeuwig bij u zullen zijn. Wat een dag zal dat zijn. En tot die tijd willen we met de gaven die u ons hebt gegeven, met de mogelijkheden die u ons hebt gegeven, uw trouw, uw roem en uw onverwinbare krachten doorgeven totdat u komt. Maranatha. Halleluja. Amen. En dat onze broeder zo'n prachtig lied heeft uitgezocht om mee af te sluiten, dat is Glorieklokken 457, staat ook in Opwekking, staande op de belofte. Dus u kunt dan ook niet blijven zitten, want dan gaat u op de belofte zitten en daar komt vaak niet zoveel goeds uit voort. Maar staande op de belofte van mijn Heer en God. En wat er dan volgt. Het eerste en het tweede couplet. En na de tekst en de zegenbede ook nog het derde en het vierde. Trek de registers maar open, Aard. We hebben net al die prachtige tekst gelezen, de God nu van de vrede. Ik heb nog zo'n mooie tekst om u mee te geven voor de komende week. Die staat in Romeinen, moet ik het goed zeggen, 15, vers 13. De God nu van de hoop, mogen u en mij vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloof. Dat hebben we vanavond gehoord. Waarom? Opdat u, en dat is het doel, overvloedig bent in de hoop. Niet in eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. En mogen daarom de liefde van God onze Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus, maar ook de troostvolle aanwezigheid van de Heilige Geest met een ieder van ons zijn en blijven, tot het moment daar is dat we hem zullen zien gelijk hij is. En is de Tim zingt dan zo prachtig. Wat een dag zal dat zijn. En tot die tijd blijven we staande op de belofte van de Heer. Het derde en het vierde couplet. En ik wens u een rijk gezegende week toe.